Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 49 en daarvan het 16e vers. Jesaja 49, vers 16, daar spreekt het woord van de Heere. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Letten wij op gewisse kentekenen. En dat gewisse kentekenen hebben wij horen zeggen uit Handelingen 1, vers 3, waar wij lezen dat de Heer zichzelf levend vertoond heeft met veel gewisse kentekenen, 40 dagen lang. Dus wij letten op gewisse kentekenen. Het zag er uiterst somber uit in de tijd van de profeet Jesaja. Zoals ik in het gebed al aanhaalde, als je leest in het Oude Testament, dan lees je een aaneenschakeling van tegenvallers. Dat is even heel menselijk gezegd, want Gode zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Maar toch, als je die dialoog, dat gesprek, telkens leest tussen God en zijn volk, over het verdriet dat de Heere God zegt te hebben over dat ontrouwe volk, en alle moeite die komen over dat volk, dan zeg je ja, met recht. Allemaal mislukking. In het paradijs ging het totaal verkeerd. Daarna ging het verkeerd. Elke keer van die pieken zeg je, hé, zou het nu? Telkens zijn ze weer afgeweken. Ook het zaad van Abraham, hoe groot en hoe wonderbaar was het begin van de roepende God die zijn knecht Abraham riep, of eigenlijk was hij een afgodendienaar, maar hij riep hem tot zich, opdat hij zijn naam zou kennen. Moest alles weer afgelopen in het donker, in de ballingschap, in Egypteland. En dan zie je weer van die grote verlossing, dan hoor je ze zingen. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En weer gaat alles verkeerd. Geboren heiden is een mens. De ware God en hoon keerden ze zich tot de afgoden. Zoals het leven van een mens, zonder dat hij het zelf ziet, één groot afgoderij is. Dan komt de Heer weer met zijn oordelen. Jesaja heeft ervan moeten spreken, een andere profeet, Jeremia, dat de Heere niet langer zijn toorn zal uitstellen, maar dat hij zeker zal komen om dat volk ver weg te verstrooien onder de volken van de aarde. Het is ook gebeurd. Alles werd vervuld op Gods eigen tijd. Dat was als een dood waar ze in verzonken lagen. En toch, ook daar heeft de Heere weer uitgered. Een overblijfsel mocht terugkeren. En dat overblijfsel dat werd weer zo gezegend, dat het land vervuld werd met mensen. De stad en de tempel, die werden herbouwd. De dienst des Heeren werd weer ingesteld. Weer waren de priesters naar hun dagorde werkzaam in de tempel. De offers werden gebracht. De trompetten weer klonken weer. Het was alles als een leven uit de dood. En dan gaat dat zo verder. De mensen waren wel geschrokken. Ze voelden dat ze over het scherp van de snede waren gegaan. Zo erg. Nee, dat hadden ze nooit eerder beleefd. Dat Jeruzalem in puin gegaan was. En dat de heilige tempel in brand gestoken werd. En dat ze als het ware zonder God, als van die goddelozen, werden weggevoerd naar de vreemde. Dat ging hun bevatting ver te boven. Daarom, toen er een terugkeer mogelijk bleek bij God vandaan, vrezen overal in het land de synagogen. De mensen zeiden, de voorgangers van het volk, de schriftgeleerden, dit moet nooit meer gebeuren. Want dat komt door onze zonde. Dat komt omdat we de wet niet goed hebben onderhouden. Dat komt omdat we de Sabbat niet naar Gods instelling hebben gevierd. Dat komt door al onze overtredingen. En toen gingen ze zich bezighouden als nooit tevoren met Gods heilige wet. Met al de rechten en de inzettingen. Er werd gestudeerd op de heilige boeken, dag en nacht. Er kwamen vele geboden bij. Als een soort beschermend hekwerk. Dat men toch maar niet zou komen tot de overtreding van de echte geboden van God. En de schriftgeleerden zeiden, als we nou echt allemaal ons best doen. En wij zullen God geven wat hem toekomt. En we zullen alle de Sabbat houden. Volkomen. Dan zal God de Messias sturen. Zenden. De Zoon van David. Dan zal het goed worden. Maar eerst gerechtigheid. Eerst de Sabbat onderhouden. Eerst de geboden en de inzettingen van de Heer. Tot elke titel en jota volbrengt. En velen sloten zich aan een. En vormden groepen van fariseeën. Die zelf ook de schriften bestudeerden. Maar die toch in zonderheid in het praktische leven in praktijk gingen brengen wat de schriftgeleerden hen aanreikten uit de heilige boeken, zodat ze in alle dingen op de weg zouden wandelen als rechtvaardigen. Toen kwam de Heer Jezus Christus. Het geschenk van de Vader, de Messias. Alles was zo koud en zo vormelijk. De mensen, de schriftgeleerden en de fariseeërs hadden honderden verzekeringen ingebouwd in het leven om toch maar niet te overtreden. Maar aangezien de mens zichzelf niet verloochent, zat daar vaak ook weer zo'n tweeslachtigheid in. Zo'n hebzucht. Zo'n verkeerde vroomheid. Zo de mens in het middelpunt. Ze spraken met minachting over hun medeschepselen. Ze spraken met nog grotere verachting over de heidenen, de honden die buiten zijn. Ach, dat is de tijd dan dat Jezus Christus op aarde kwam. En hoe groot is de botsing geweest tussen hem en de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij heeft veel tegenkanting ondervonden, veel verdriet gehad, maar het meest, allermeeste van de fariseeën en de schriftgeleerden. Meer dan van de tollenaren en van de zondaren. Daar ook van. Maar het bitterst en onverzoenlijkst van de tegenstelling aan het licht tussen hem en die vormelijke, eigenwillige, vaak levenloze godsdienst. En dan zie je alles pijlsnel naar een einde. Dan de zoon waar Jesaja van sprak, de Messias. Hij is de veracht. Hij is de getekende. Hij is een gruwel in de ogen van het volk. Hij is een knecht van de knecht. Hij wordt door Jesaja zo uitermate arm ons voor ogen gesteld, dat het wel daarop uit moet lopen, Heer. Wie heeft die prediking geloofd? Wie heeft nu in die knecht de arm van God gezien? Kijk, en nu heeft die zoon van God hier in de profetie geklaagd. Die knecht. Alles is voor niets. Ik heb mijn leven gegeven, mijn kracht besteed, onnut. Maar mijn loon is van de Heer. De beloning komt niet van de kant van de mensen, dat ze zeggen, laten we dan deze Messias toch maar aanbidden. Laten we ons aan hem geven. Nee, dan geldt echt, ik heb mijn kracht onnut besteed. Ik heb mijn leven voor niets gegeven. Maar mijn arbeidsloon is bij God. Die zal het hem uitbetalen. En God die zegt, ik geef je niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de heidenen. Ze zullen komen van alle kanten. Zelfs koningen zullen zich voor u buigen in het stof. En het heidendom uw lof getuigen, dienstvaardig tot uw eer. En dan midden In die duistere tijd, in die tijd van oorlog, puinhoop, dood en verderf, breekt de jubel van God, van de Heilige Geest, door alles heen. Een oproep om te juichen. Dat de hemel juichen en de aarde vreugde bedrijven. Wij lezen dat zo. Maar je moet het eens even trachten in te denken. Alles van de kaart. Gods eigen huis biedt geen veiligheid meer. Gods eigen dienst houdt op. De ark die van Gods gunst getuigt zal worden weggenomen met vuur verbrand. En dat dan in zulke omstandigheden dat onwaarschijnlijke woord door alles heen breekt en komt tot een volk, een zondig volk, dat de Heere zegt: juich, hemel, hemelen, verheug u, aarde. Bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Maar dat bestaat toch niet? Daar zie je toch niets van? Wat merk je daar nou van? Dat de Heere, er staat, de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En de bijl wordt opgeheven om alles kort en klein te slaan. En het vuur brandt al dat Jeruzalem zal verteren. En al die duizenden slachtoffers, al dat bloed dat vergoten wordt, daarom lees je, Sion zegt, doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Sion kijkt hier een aanduiding van de kerk, hier een aanduiding van het volk, een aanduiding van Jeruzalem ook. Sion. Hoe kan Sion nou zeggen, hij heeft mij getroost? Hij heeft zich over mij ontfermd? Daar is toch niets van te merken? Ja, wij staan erachter. Maar nog kan de vraag in het hart komen. Wat merk ik daar nu van? Van die blijde jubel die mij in het woord van God telkens voorgehouden wordt? Van die nooit beschamende hoop? Van die verwachting dat hij verlost? En die man die zegt het net alsof alles al gebeurd is. Hij heeft zijn volk getroost. Hij ontfermt zich over zijn ellendige. Waar is uw God? Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Juist nu, nu alles anders is, nu er alleen reden is voor verdriet, voor een gevoel van verlatenheid, nu God heeft prijs gegeven aan de machten, hoe zou Sion nu dat woord van God omhelzen als een woord van waarachtige troost? Hoe zou er nu blijdschap kunnen zijn? Daarom, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Geliefde gemeente, Ik wilde zo gaarne benadrukken dat de werkelijkheid aan Gods kant is alleen de eeuwig geldende werkelijkheid en niet wat aan onze kant is. Wij kunnen het niet begrijpen. Het kan ook niet van binnenuit komen bij ons. Om te zien, om te geloven, dat zoals het er bij God bij staat, dat het zo is. Vooral als wij het tegendeel denken te ervaren. Vooral als alles anders gaat en is en blijkt te zijn dan we ons hadden voorgesteld. Dat dan die realiteit aan onze kant, dat die het laatste woord niet heeft. Dat die ergens bij God de geldigheid verliest. Dat God opkomt uit zichzelf, uit zijn eeuwige raad en uit zijn eeuwige vrede. Dat God in die totale mislukking van 's mensen zijn, zelf al de oplossing, het antwoord, de redding, heeft gemaakt. God, voor wie een dag als 1000 jaren en 1000 jaren als een dag, God, bij wie een eeuwig heden is. De Heere gaat antwoord geven aan een volk dat zo roept: de Heere heeft ons verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Een volk dat er niet eens erg in heeft dat zij de Heere heeft vergeten. Dagen zonder getal. Een volk, een mens die niet kan uitkomen uit het gesloten cirkeltje van zijn eigen bestaan en leven. En maar niet kan beseffen. Het is trouw. Al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Als op een prikkere steunpilaar. Toch gaat de Heere er heel vriendelijk, barmhartig op in. Hij zegt en vraagt: kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich niet zou ontfermen over haar kind, de vrucht van haar schoot. Dat is haast ondenkbaar. Toch gebeurt het. Kan toch gebeuren. De Heere zegt het zo indringend. Maar ook onder Israël weten ze wat het betekent. Heb niet uwe, maar mijn kinderen genomen en aan de Moloch opgeofferd. Een mens kan alles vergeten. God, ja, maar ook wat heel dichtbij is, eigen kind. Het is ondenkbaar. Het is gelukkig zeldzaam dat het niet zo vaak gebeurt. Maar God sluit het niet uit. Of schoon ze dat zou doen, haar eigen kind vergeten, zo zal ik jullie niet vergeten. Ja. Als mensen zeggen, nou dat vergeet ik nooit meer. Of ik zal je niet vergeten hoor, ik zal nog eens aan je denken. Dan is dat mooi. Het kan een woord, kan een woord zijn dat je goed doet. Ach, hoeveel komen gedachten en dingen terug uit het verleden. Dat zal de familie van ons, onze slavenzuster, wel ervaren. Soms is het haast onwezenlijk. Ik heb soms dat ik in de kerk even kijk. Hé, co-vader zingen. Zo verweven is dat in je gedachten, denk ik. Dat ik denk, oh, ik hoor zijn stem. Nou, zo zullen er zoveel dingen zijn. Die in de herinnering komen. Net alsof ze eigenlijk niet weg zijn. Moeder zei dit. Of vader zei dat. Je hoort een lach. Een stemklank. Ja. Je kunt het niet vergeten. Hoeft ook niet. Het is goed om te gedenken. Ik zal je niet vergeten, zegt de Heer. En dan zie, tegen dat twijfelende, verdrietige Sion, tegen die mensen die het tegenovergestelde waarnemen. Dood, ondergang, ballingschap. Tegen zulke mensen, zegt de Heer, zie. Het is net alsof hij onze ogen nou eens wil aftrekken van het graf. Van vaders plekje, van moeders plekje, van alles. Het is alsof hij ons wil optillen boven wat wij als werkelijkheid in dit leven ervaren. Altijd dat opschuiven. Altijd die scheiding. Altijd maar het gaat voorbij. Het is alsof de Heer ons daar bovenuit wil tillen. Dat we niet zinken in de overlegging van het is voorbij, het is uit, voorgoed, nooit meer. De dingen die we zien en voelen. En dat is net alsof de Heere God dat volk zo ver op wil tillen dat hij zegt, kijk nou eens naar de andere kant. Zie, ik, jullie denken wel dat ik er niet ben, dat ik me niet met jullie bemoei. Jullie denken wel dat ik alles vergeten ben, wat ik gezegd heb in het verleden, als de God van jullie vaderen. Dat denk je wel. Omdat jullie naar je eigen geboeide handen zitten te kijken. Omdat je kijkt naar wat bij jullie is. Aan ellende, aan ziekte, aan dood, aan afscheid. Maar kijk, zegt de Heere God, ik heb u. Het is net alsof hij dat verdrietige overblijfsel, die verdrietige nabestaanden, alsof hij die even over zijn schouder wil laten kijken. Kijk eens, dit is nu bij mij. Dit is bij mij. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Het is wel wat anders, kinderen, maar misschien hebben jullie wel eens in je ving, in je handen geschreven, antwoordjes, formuletje, dat je niet zo goed kon onthouden en dat je dan even kon kijken in de klas. Tijdens de repetitie. In je hand, ik heb vaak gezien met de ballpoint, daar stonden er allerlei dingetjes op de handen. Om niet te vergeten. Maar je hebt misschien ook wel eens gezien op de muur een hartje met een pijl erdoor en daar stonden de twee namen van die jongen en de meisje. Misschien heb je ook in je kladschrift wel eens zoiets geschreven, getekend, zo'n hartje met zo'n pijl. Stiekem, je schaam je natuurlijk als een ander het zou zien. Maar die impuls, die kun je zo hebben als kind. Nou, dat lijkt er in de verte een klein beetje op. Nog een stapje dichterbij. In die Oosterse landen kon het wel zijn dat een verliefde jongeling, dat hij in zijn hand de naam schreef van zijn geliefde. Waar hij naar verlangde. Waar hij van droomde. En dat had hij heel de dag bij hem. Je kon dat zelfs tatoeëren. Daar sneden ze dat met een fijn mesje in hun handpalm. En dan deden ze er een of andere henna stofkleur in wrijven. En dan kon je iets heel belangrijks voorgoed in je handen zichtbaar laten zijn. En er altijd aan herinnerd werd. Nou zegt God, zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, ingesneden. Uw muren, we hebben geen muren meer toch? Jeruzalem ging toch plat? Wat hebben wij voor beschutting? Wat hebben wij voor bescherming? Wat hebben wij voor geborgenheid? Ik zie ze steeds voor me, zegt God. Ik zie ze. Oh, dat is nu de troost van Gods kant. Maar die hij ons laat horen, verkondigen. Hij laat ons verkondigen niet dat wij, maar dat hij, de nooit vergetende vader is. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere. Op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Gewisse kentekenen. Hoe heeft hij dat gedaan? Ach, ze waren zo ongelovig. Zo erg dat je leest bij een van de evangelisten toen verweet hij hun het ongeloof en de hardigheid van hun harten. Maar hij liet het daar niet bij. De Heer kan ons wel eeuwig alles verwijten. Maar dat doet hij niet. Hij zei, kom eens. Kom eens dichterbij. Ja, jullie. Verdrietige mensen die zeggen, hij heeft ons verlaten. We zijn alleen met ons eigen, met onze werkelijkheid. En wat is onze werkelijkheid? Hij is weg. Hij is dood. Hij is dit, hij is dat. Vul zelf maar in. Wat is jouw werkelijkheid? Soms zou je toch in tranen uitbreken. Die weg, alles weg. Het komt, het gaat door. Dat zeiden ze. Kom eens dichterbij, zei Jezus toen. Dan moet je eens kijken. Kijk eens in mijn handen. Kijk nou eens niet naar je eigen lege, misschien wel zwarte handen. Kijk daar nou eens niet naar. Kijk nou eens naar mijn handen. Kijk, zie je hier die rode pit, de tekenen van de nagel. En hier, dat heb ik nou voor jullie gedaan, laten doen met mijzelf. Ik heb je in allebei mijn handen ingesneden, ingegraveerd. En telkens, elk ogenblik, ik ben opgestaan, dat is waar. Ik heb een verheerlijk lichaam, maar dit heb ik gelaten. En mijn voeten ook. En de wond in mijn zijde ook. Dat heb ik gelaten. Zo. Dat is niet door de verheerlijking zelfs weggenomen. Het is gebleven. Zo heeft dit graveersel eeuwige betekenis. Want ik ben wel opgestaan, maar ik ben opgestaan als de gekruisigde. Ik ben opgestaan als jullie borg en zaligmaker. Ik ben opgestaan als iemand die betaald heeft, die alles heeft volbracht. En daarom heb ik het zo verlaten. Kijk nou eens, broeders, zusters, twijfelaars, verdrietigen, eenzamen, die in eigen waarneming steeds dichter bij het einde komt. Kijk nou eens. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Je namen heb ik ingeschreven met mijn bloed in het boek van het leven. Je beveiliging, je muren, je eeuwige woonplaats, die zie ik voor me altijd. Want die zie ik ook in mijn handen. Zoals wij het kleine kopje van het kind met onze handen omvangen, beschermend. Zodat onze handen als muren zijn rondom dat kind. Zo zegt God, is jullie veiligheid jullie geborgenheid voor eeuwig verzekerd in mijn handen. Ik vergeet je nooit. Kijk naar de gewisse kentekenen dat ik het zelf ben. O geliefde gemeente, wat is dat groot en wonderbaar. Dat de Heere nu zelf een weg heeft gemaakt waar wij geen weg zien. Dat de Heere ook, en dat geeft ons die goede God, boven die doodslijn als het ware waar wij tegenaan kijken, dit is voorbij, dat komt nooit meer terug, dat hij ons daar boven uit wil. En straks zal die ook wel, die is dan ook weg, en die is ook weg, en dan is, oh ja, en dan kom je tenslotte bij jezelf uit, ja, ik ben ook al zo oud, denk je dan, dan ben ik aan de beurt zeker. Ja, dat God ons nu die genade geeft boven die lijn. Zeg, ja, ja, dat is allemaal wel waar tot op zekere hoogte. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Dat is allemaal wel waar. Maar er is een grotere waarheid. Er is iets dat alles overstijgt wat voor ons is, ziet. Ik heb u in mijn beide handpalmen graveerd. Je bent veilig bij mij. Bij mij. Merk je dat? Bij hem, we zijn niet veilig bij onszelf. We zijn niet helder bij onszelf. We zijn niet verlost zelfs bij onszelf. Maar dat is nou dat grote wonderbare geheim. Die vrije genade van God. Ik heb bij ene heil voor Israël hulp gevonden. Hij heeft in Jezus Christus, die ver en die nabij waren, heerlijk gered. En nu doet de Heer Jezus telkens ons aftrekken van wat wij zijn. Hij wil niet dat we, laat ik zo zeggen, blijven steken. Of dat de kinderen zouden zeggen, nou, voor mij hoeft het niet. Of dat opa zou zeggen, nou, laat me nou maar zitten hoor. Wat heb ik nou nog? Nee, dat wil de Heere niet. De Heere wil ons als het ware daarboven uittrekken en laten zien, zo is het bij mij, en omdat het bij mij zo is, moet jij weer opstaan. Moet je weer verder gaan. Omdat het bij mij zo is, zegt God. Moet je niet al te verzaagd zijn en niet al te ontroerd. Ja, maar ik kan het allemaal best begrijpen hoor, lieve mensen. Ja, wij komen niet zonder kleerscheuren door het leven. En nog wel erger dan kleerscheuren. Maar kijk, God zegt, zoals een duif, als het zonlicht erop valt, lijkt die wel van zilver te worden. Zo gaat het nou, zegt God, met mijn ellendigen. Ik breng ze in het licht. Zo zullen jullie nou ook zijn, zegt God. Je zult met je schoonheid praten. Verplicht. Uw moeder en grootmoeder en vrouw en zuster is als een duif, nog in hogere zin als Psalm 68 spreekt, als een duif. Het licht van het vriendelijk aangezicht Gods maakt haar van zilver, maakt haar schoon, zonder gebrek, witter dan sneeuw. Hoe weet je dat dan? Hij is opgestaan van de doden. Hij heeft met vele gewisse kentekenen gezegd: kijk, hier kijk ik altijd naar. En als ik straks bij mijn vader ben, dan doe ik elk ogenblik: kijk, vader, ik heb verzoening tot stand gebracht. Witter dan sneeuw, een erfdeel, edeler schoon. Ik weet wel, dan zeg je ja, maar daar heb je elkaar niet mee terug. En op stille ogenblikken gaat dit en dat. Hoeveel zijn er in ons midden die een moeder, een vader of beide reeds verloren hebben? Maar daar gaat het ook niet om dat wij terug hebben. Maar het gaat erom: o, mochten wij allen voor Jezus heen staan, dan hieven wij juichend de jubeltoon aan, bij hem, aan zijn kant. Daarom, wees niet te verzagen. Daarom denk niet, vanmiddag of morgen gaat het graf weer open. Het graf is al geopend. En de dag komt aan. Maar bedenk de dingen die boven zijn. Handpalmen, graveersels. Hij vergeet u niet. Kunnen jullie het je indenken? Als je bedenkt hoe en wat je zelf bent, dat God je nooit vergeet, ik kan het me niet indenken. Maar hij geeft ons het te geloven, dat bij God de zaken vast en zeker en eeuwig gered zijn. Amen.